Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jeremia 15 vers 1 tot en met 21. Jeremia 15 vers 1 tot en met 21. De te zingen psalmen psalm 45 vers 1. Psalm 119 vers 44, 85 en 86. Psalm 20 vers 1. Psalm 134 vers 3. Psalm 135 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Jeremia 15 vers 1 tot en met 21. Door te zingen psalmen psalm 45 vers 1. Psalm 119, vers 44, 85 en 86. Psalm 20, vers 1. Psalm 134, vers 3. Psalm 135, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp aan onze enige verwachting, zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit bijzondere samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal schoonste lied van ene koning zingen. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 45ste psalm. profetieën van de profeet Jeremia. En daarvan het 15e hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Jeremia 15. Doch vooraf lezen wij uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29.
Wij geloven dat met naastelijk en met goede voorzichtigheid uit de woorden Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij, aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn, en intussen van de kerken niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merken tekenen om de ware kerk te kennen zijn deze: zo de kerk de reine predicatie des evangelies oefent, indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen, en kortelijk zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merken tekenen der christenen, te weten, uit het geloof. En wanneer zij, aangenomen hebbende den enigen zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlietende en de gerechtigheid te najagen, den waren God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met ze zijne werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hun zij, maar zij strijden daartegen door den geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed en den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van den Heere Jezus, in den welken zij vergeving hun zonden hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar onderdaan zien meer macht de autoriteit toe dan de woorden Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woorden verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goed dunkt. Zo grondt ze zich meer op de mensen en dan op Christus. Zij vervolgt degenen die heilig leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Maar de Heere zeide tot mij, als stond Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zal toch mijn ziel tot dit volk niet wezen, drijft hen weg van mijn aangezicht en laat hen uitgaan. En het zal geschieden, wanneer zij tot u zullen zeggen, waarheen zullen wij uitgaan, dat gij tot hen zult zeggen, zo zegt de Heere, wie ter dood, en wie ter zwaarde, en wie ten honger, en wie ter gevangenis. Want ik zal bezoeking over hem doen met vier geslachten, spreekt de Heere, met het zwaard om te doden, en met de honden om te slepen, en met het gevolgte der hemels, en met het gedierte der aarde, om op te eten en te verderven. En ik zal hen overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde, vanwege Manasse, zoon van Jeeskia, koning van Juda, om hetgeen hij te Jeruzalem gedaan heeft. Want wie zal u verschonen, o Jeruzalem? Of wie zal medelijden met u hebben? Of wie zal aftreden om u naar vrede te vragen? Gij hebt mij verlaten, spreekt de Heere. Gij zijt achterwaarts gegaan. Daarom zal ik mijn hand tegen u uitstrekken en u verderven. Ik ben des berouwens moeder geworden. En ik zal hun wannen met een wam in de poorten des lands. Ik heb mijn volk van kinderen beroofd en verdaan. Zij zijn van hun wegen niet wedergekeerd. Hun weduwen zijn mij meerder geworden dan zandsteen. Ik heb hen over de moeder doen komen, een jongeling, een verwoester op den middag. Ik heb hem haastiglijk haar doen overvallen, de stad met verschrikkingen. Zij die zeven baarde is zwak geworden. Zij heeft haar ziel uitgeblazen, haar zon is ondergegaan, als het nog dag was. Zij is beschaamd en schaamrood geworden. En hun lieder overblijfsel zal ik ten zwaarde overgeven. Voor het aangezicht hunner vijanden, spreekt de Heere. Wee mij en mijn moeder, en dat gij mij gebaard hebt. Een man van vist en een man van krakeel den ganse landen. Ik heb hen een niet op boeker gegeven. Ook hebben zij mij niet op boeker gegeven. Nog vloekt ze mij een ieder van hen. De Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn. Zo ik er niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij den vijanden voor u tussenkomen. Zal ook enige ijzer het ijzer van het noorden of koper verbreken? Ik zal u vermogen en uw schatten tot een loof geven zonder prijs. En dat om al uw zonden en in al uw landpalen. En ik zal u overvoeren met uw vijanden in een land dat gij niet kent. Want een vuur is aangestoken in mijn toorn. Het zal over u branden. O Heere, gij weet het. Gedenk mijner en bezoek mij. En wreek mij van mijn vervolgers. Neem mij niet weg in uw langmoedigheid over hen. Weet dat ik u om uwentwil versmading draag. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere, God der Heerscharen. Ik heb in den raad der bespotters niet gezeten, nog hun van vreugde opgesprongen. Vanwege uw hand heb ik alleen gezeten, want gij hebt mij met gramschap vervuld. Waarom is mijn pijn steeds durende en mijn plaag smartelijk? Zij weigert geheeld te worden. Zou gij mij ganselijk zijn als een leugenachtige, als wateren die niet bestendig zijn? Daarom zegt de Heere alzo, zo gij zult wederkeren. Zo zal ik u doen wederkeren. Gij zult er voor mijn aangezicht staan. En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Laten tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vaste muur. Zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen. Want ik ben met u om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de Heere. Ja, ik zal u rukken uit de hand der bozen en ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen. Tot zover.
Laten we nu trachten om samen het heilige aangezicht der Heere te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het heeft u behaagd om ons in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid aan de middaguren van deze dag samen te brengen aan deze plaats des gebeds. Het is een bijzondere uren, want de gemeente van Frieseveen mag weer een herder en leraar uit uw hand ontvangen. U kwam zijn hart te neigen om het beroep wat op hem werd uitgebracht aan te nemen. En u mag hij vanmiddag bevestigd worden en als u het geeft ook vanavond zijn intrede doen in de gemeente. En heren, wat zijn we dan afhankelijk van uw zegen? Het geldt persoonlijk, maar ook ambtelijk. Zonder mij kunt gij niets doen. En heren, zou u willen geven dat die kinderlijke afhankelijkheid ook door hem maar veel beoefend mag worden. Dat hij zich afhankelijk mag weten van u. Maar dat u ook door de gemeente gedragen mag worden op de vleugelen van het gebed. Dat er ook in de gemeente van Frieseveen nog voorbidders voor hem gevonden zouden mogen worden aan de troon der genade. Of dat u zelf, heren, de hemel nog zou willen scheuren. En of dat u neder zou willen komen. Want als u achterblijft, ach heren, dan moeten we alles missen. En zou u zo willen geven, heren, dat zijn bediening hier in de gemeente van Frieseveen nog tot een eeuwige zegen gesteld mag worden. U weet het ook, heren, hoeveel dat er zijn die nog voor eigen rekening naar de eeuwigheid reizen. Naar de rechterstoel van Christus. En nu moeten we allemaal sterven. We liggen allemaal onder dat oordeel van de dood. Want we hebben tegen u gezondigd. We hebben ons geheel vrij en moedwillig van u den Heren afgekeerd. O Heren, en u zou rechtvaardig zijn. Als u het ganse menselijk geslacht had laten liggen. In die diepe val in Adam. Waarin wij onszelf geworpen hebben. Maar dat u van eeuwigheid, Heren, vanuit uw eeuwig welbehagen een weg wilde uitdenken, waardoor en waarlangs verloren zondaren nog met u verzoend kunnen worden. En dat u die raad tot uw eer en tot zaligheid van zondaren ook bekend wilde maken, Heer. Door de profeten onder het Oude Testament, maar ten laatste ook door uw Zoon onder het Nieuwe Testament, die toch Sions hoogste profeet en leraar der gerechtigheid is. En die toch gekomen is om de raad Gods tot zaligheid van zondaren volkomenlijk te openbaren. En dat u nog steeds uw knechten zendt. En dat u, o grote ambtsdrager in de hemel, uw ambtelijke bediening ook voort wilt zetten. Door nietige, zondige mensenkinderen. En dat u zo uzelf een kerk wilt vergaderen. Uit het menselijk geslacht, u doet dat door geest en woord. En dat is toch een kerk, een gemeente die je hebt lief gehad met een eeuwige liefde. En die in de tijd wordt getrokken met goede tierenheid. O Heer, zou u ook willen geven dat hier in de gemeente van Frieseveen uw welbehagen door de hand van Christus nog gelukkiglijk zou mogen voortgaan. Dat er nog toegebracht mogen worden, getrokken mogen worden vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat u zelf nog dode zondaren zou willen levend maken. Het is voor u maar één wenk van uw alvermogen. En u gaat toch nog door met uw werk, heren. Want het getal is toch nog niet vol. Er moeten er toch nog worden toegebracht. Er liggen er toch nog onder het zegel van de verkiezing. O heren, en daarom zend u uw dienstknechten tot nog uit. Laat uw woord nog verkondigen tot de jongste dag toe. Ach, heren, gedenk dan aan de gemeente. Zou u ook willen gedenken aan de belangstellenden die hier mogen zijn. Ook bijzonder de ambtsdragers onder ons. De predikanten, ach, heren, ook als ze al op leeftijd gekomen zijn. Zou u nog willen geven aan de avond van het leven dat ze groen en fris mogen zijn om te verkondigen dat de Heer recht is en dat in u geen onrecht gevonden wordt? De andere ambtsdragers, ouderlingen en diakenen, we dragen ze op aan u den Heer. O Heer, zou u willen geven dat al die arbeid die nog verricht mag worden in uw gezegend koninkrijk toch niet ijdel zal zijn in de Heer? U staat toch zelf voor de vrucht in? Heren, zou u zo vanmiddag nog met ons willen samen zijn? Het is een bijzonder samen zijn. Wat hebben we dan toch nodig, heren? De bediening en de bedouwing van uw geest. Dat we toch van uw vrijmoedigheid zouden mogen ontvangen om uw woord te verkondigen. Dat we onszelf ook van u afhankelijk zouden mogen weten. Maar Heer, we dien ook uit uw grote ambtsdrager. Dat we met een priestelijke bewogenheid bezet zouden mogen zijn. Ach Heer, want dat hebben we ook niet aan onszelf, van onszelf. Dat we het zouden mogen verstaan wat het betekent, Heer. Zo volzien aan onze zorgen toebetrouwd. Ook in deze ogenblikken. Ach Heer, ontferm uzelf nog. Help en sterk nog. Wees ook met degene die met ons konden opkomen naar deze plaats des gebeds, u kent ze. Degene die oud geworden zijn, die wellicht thuis nog mogen meeluisteren. De zieken in het midden van de gemeente, de ernstig zieken. We dragen ze al op aan de troon van uw genade. Maar ook degene die ook vanmiddag geen lust hadden om op te komen onder de bediening van uw woord, ach Heer. Zou u toch een lust willen geven om getrouw op te komen? Want u kwam nog een herder en leraar te schenken. U komt nog bemoeienissen te houden. Dat het toch opgemerkt zou mogen worden. Dat we de prediking van uw woord niet zouden verachten. Want het heeft u toch juist behaagd om door de dwaasheid en prediking zalig te maken die geloven. Ach, Heer, ontferm uzelf dan ook over deze gemeente. Gedenk, Heer, aan een nieuwe herder en leraar met zijn vrouw. Geef dat zijn goede ingang ook in de gemeente mogen vinden. En dat het zou mogen zijn in uw goddelijke gunst. Heere, zou u zo dan vanmiddag nog in ons midden willen zijn. Want waar u bent, daar brengt u alles mee, Heere. Gedenk aan uw erfenis, ook in het midden van deze gemeente. Ach, zou u ze nog willen sterken als ze mat geworden zijn. U komt dat leven, daar komt u te wekken, u komt toch ook te onderhouden. O Heere, u komt uw volk toch te onderhouden zoals u eenmaal het volk kwam, van Israël kwam te onderhouden in de woestijn. Met het manna des hemels en met het water uit de rotssteen. En zou u dat ook nog vanmiddag willen betonen, Heere? Dat er nog voedsel mag zijn voor een hongerig volk. Dat we van u de genade zouden mogen ontvangen om ze te leiden in de grazige weide van uw woord. Ja, Heere, om ze te voeren aan die zeer stille wateren. En dat u de ziel van uw gunstgenoten nog zou willen verkwikken. Ja, Heere, dat u het oude nog eens nieuw zou willen maken. Dat u nog eens leven aan de ziel zou willen schenken. Ach, Heere, wat zijn we toch afhankelijk van u. Leer het ons toch meer en meer verstaan, want dat is toch een godenverheerlijkend leven. Als we u nodig mogen hebben, als we u mogen herkennen als God. O, gedenk ons dan en geef dat alle dingen ook vanmiddag met goede orde en stichting mogen verlopen. Dat uw grote naam om ons het wil niet gelasterd, maar veel meer geprezen worden. En dat uw gezegend koninkrijk mag worden uitgebreid, ook door ambtelijke bediening. Want zo wil u toch werken. O, groot ontfermen in de hemel. Wees ons dan nog nabij, dat is alles verzondigd en verbeurd. Maar zou u zelf nog met uw geest in ons midden willen zijn. En dat enkel en alleen om de verdiensten van hem. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die ge altijd hoort en verhoort. Amen. Ter voortzetting van ons samen zijn, zingen we van de 119e psalm. De versen 44, 85 en 86. 44, zij hebben mij bij kans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achter. En het 85ste vers. O Heere, sla toch op mijn geschreeuw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. En het 86ste, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. De versen 44, 85 en 86 van de 119e psalm. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdesgaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven. knechten die komen er door ontdekkende genade achter. Dat ze er eigen tegen hebben. Dat is in het persoonlijk geestelijk leven zo. Want de mens is een liefhebber geworden van zichzelf. Een handhaver van zichzelf. En dan tracht hij zichzelf te handhaven. Dan zit het eigen ik ertussen. En dan? Dan hebben we de Heer niet mee. Het is niet voor niets gezegd. Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God. Een mens moet er tussenuit. En ik hoop dat dat hier veel mag gebeuren. Dat u er persoonlijk, ook ambtelijk, tussenuit mag vallen. Om zo het woord Gods te verkondigen. Want als een mens ertussen zit, dan gaat het niet. En dat moet u telkens maar weer gebeuren in het leven van Gods knechten. Dat ze er telkens maar weer tussenuit vallen. En de Heere die weet ze in de ambtelijke bediening telkens maar weer op die plaats te brengen. Hij is de getrouwe, ook daarin. Ondanks de ontrouw van zijn volk. Nou, dat blijkt ook zo heel duidelijk uit de woorden van onze overdenking. Waarbij wij in deze bijzondere ogenblikken uw aandacht willen bepalen. En die u opgetekend kunt vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Jeremia 15. En dan willen we stilstaan bij het tweede gedeelte van het 19e vers. Jeremia 15, tweede gedeelte van het 19e vers. En daar lezen wij: gij zult voor mijn aangezicht staan. En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Laat hen tot u wederkeren. Maar gij zult tot hen niet wederkeren. Tot zover. Het gaat, gemeente, in de woorden van onze overdenking over de boodschapper Gods. Drie gedachten. Ten eerste, de plaats die hij mag innemen. In de tweede plaats, het werk wat hij mag verrichten. In de derde plaats, de trouw die hij mag betonen. Dus het gaat over de arbeider Gods. In onze eerste gedachte staan wij stil bij de plaats die hij inneemt. De Heere die zegt tegen Jeremia: gij zult voor mijn aangezicht staan. In de tweede plaats, de arbeid die hij mag verrichten. En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. En in de derde plaats, de trouw die hij mag betonen. Laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Gemeente, in ons teksthoofdstuk is de profeet Jeremia ver van zijn plaats. Hij is vervuld met zelfmedelijden. Heeft zijn eigen zo lief. Heeft zichzelf niet over voor de ambtelijke dienst waartoe de Heer hem geroepen heeft. En dat heeft ook te maken met Jeremia's karakter. Jeremia was een man met een zacht, met een liefelijk karakter. Had zichzelf lief. En zo komt hij tot een zelfbeklag. En niet alleen tot een zelfbeklag. Hij klaagt de Heere zelfs aan. Een zelfbeklag. Lees u het maar eens in vers 10. Wee mij. Mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt. Een man des twistes en een man des krakeels. Den ganse landen. Ik heb hun niet op woeker gegeven. Ook hebben zij mij niet op woeker gegeven. Nog vloekt mij een ieder van hen. Hoort u het? Zelfbeklag. Zelfmedelijden. En toch gemeente, als we dit hoofdstuk goed doorlezen, dan lezen we niet alleen over zelfmedelijden, over zelfbeklag. Maar dan mogen we toch horen dat Jeremia Een geroepen knecht Assyrisch geweest. Een man in wiens leven de Heere genade heeft verheerlijkt. Want weet u wat hij ook zegt in het 16e vers? En dat getuigt van Gods genade. Als ik uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijn harte. Want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere God der Heerscharen. Maar dan moet u eens lezen wat er weer staat in dat 18e vers. Waarom is mijn plaag steeds durende? Mijn pijn steeds durende en mijn plaag smartelijk? Zij weigert geheel te worden. Zoudt gij mij ganselijk zijn als een leugenachtige? Dat durft hij tegen de Heer te zeggen, als een leugenachtige. Als wateren die niet bestendig zijn. Weet u wat dat betekent? In het oosten moest men het hebben van de wateren. Daar is water zo belangrijk. Want het land Canaan zonder water. Nou, dan was het zomaar woestijn. En dan waren daar die beekjes. Maar die beekjes die droogden uit in de zomer. Juist als je water nodig had. Dus Jeremia die beklaagt zich eigenlijk over de Heer. Dat hij niet goed voor hem is. Moest denken, dat is nou een kind en knecht der Assyriërs. Hoe komt dat nu eigenlijk, gemeente? Hoe komt het nu dat Jeremia zo van zijn plaats af is? Wat is er eigenlijk gebeurd? Wel, om dat recht te verstaan, dan zullen we het vorige hoofdstuk door moeten lezen. Daar gaat het over de grote droogte onder koning Jojachin, waardoor het volk van Juda geteisterd wordt. De Heere die komt zijn volk te kastijden. Hij komt ze te slaan, om ze op ter plaats te brengen. Nou, en wat heeft nu een dienaar van het woord liever, een knecht des Heeren, dan dat een zondaar op zijn plaats mag komen? Want sinds wij in Adam gevallen zijn, zijn we van onze plaats af. Want wij wilden meer zijn als dat we waren. We zijn door God geschapen. En de Heer die heeft ons een hoge plaats gegeven. Want hij deed ons heersen over de werken zijner handen. Maar we wilden meer. We waren niet tevreden met onze plaats. En toen zijn we diep gevallen. En wat is nu noodzakelijk? Dat een mens door Gods genade weer op zijn plaats gebracht wordt. Dat God weer God wordt. En dat wij mensen schepselen worden. Die tegen God hebben gezondigd. Die hebben durven te bestaan. Om God naar kroon en troon te staan. En als nou een mens op zijn plaats mag komen. Dat hij God als God gaat erkennen. Nou, daar zijn Gods knechten verblijd over. En nu lijkt het alsof dat ook is gebeurd. Dat lijkt erop. Want wat is er gebeurd? Grote droogte. Een ontzaglijke droogte. Mens en dier lijden eronder. En dan? Nou, dan wordt er een vaste dag, een biddag, een boetedag uitgeroepen. Het volk stroomt samen. Wie had het ooit verwacht in de tempel? En dan gaan ze daar de knieën buigen. Daar worden tranen geschreid. Daar worden gebeden opgezonden tot een hemel. Moet u maar eens lezen over dat gebed. In dat 14e hoofdstuk, 7e tot en met het 9e vers. Dan denken we, als we dat doorlezen. Dat is Gods werk. De Heere die gaat werken. Het volk van Juda komt in de schuld. En dan zal het oordeel wat zo laag ging worden afgewend. En dan zal de Heere zijn genade bewijzen. Want als mijn volk zich zal schuldig kennen. Nou, dan zal de Heere wederkeren. Dat zal dan gaan gebeuren. En dat heeft de profeet Jeremia ook gedacht. Die dacht, nu gaat er eindelijk gebeuren wat ik altijd gehoopt heb. Want hij had zijn volk zo lief. Hij had Jeruzalem zo lief. De stad des grote konings en Juda. Dat had hij gehoopt, dat dat zou gaan gebeuren. Maar dat kan Jeremia nu wel denken. Maar de Heer denkt er anders over. Want denkt erom, hij is de grote hartenkenner. En hij is de nierenproever. Daar worden wel tranen geschreid. Maar weet u wat de Heer nu weet? Dat zijn geen tranen, omdat er een dorst is naar God. Daar begint het toch mee. Hè? Een dorst naar God. Maar er worden tranen geschreid, omdat er een dorst is naar water. En God, die weet het, want die kent het hart. En Jeremia, die denkt dat er heel wat aan de hand is. Jeremia die denkt, de Heere die gaat werken met zijn geest. Het volk is in de schuld gekomen. Moet eens kijken. Die mensen die buigen haar knieën. Ze vouwen haar handen. En ze schreeuwen, ja, hete tranen, ja. Het lijkt heel wat. Maar nu zegt de Heere, die zegt Jeremia. Nou moet je maar naar dat volk toe gaan. Dat volk wat je zo lief hebt. En nou moet je maar tegen dat volk mooi gaan zeggen. Al stonden nou Mozes en Samuel voor mijn aangezicht. Moet je maar eens lezen in dat eerste vers. Dat waren voorbidders. Wat heeft Mozes menigmaal voor dat volk gebeden in de woestijn? Als dat volk het verzondigde, heeft zelfs een keer gezegd, Heer, delg mij dan maar vanuit uw boek. Wat had Mozes dat volk lief? En wat heeft Samuel, de laatste richter, voor het volk gebeden? Dat waren voorbidders. Dat is een groot voorrecht. Als er voorbidders zijn, als die wegvallen, dat is ontzettend. Dat is het steunsel in de haagheid. Als er een kind van God sterft, dan is er op aarde een bidder minder. En in de hemel een lover meer. Dat is wat, als er toch geen voorbidders gevonden worden. Als het steunsel in de haagheid ontbreekt, wat zou het groot zijn als u dat ook zou mogen weten, dat je de kansel opgedragen werd door de gebeden van Gods kinderen. Dat is groot. Dan bidden ze de hemel open. Nee, zeker, de Heere die doet het niet om het gebed van zijn kinderen. Maar hij doet het wel op het gebed. En dan wil de Heer ook opening geven, want denk erom, een gebed wat door God zelf gewerkt is. Wat hij zelf werkt door die dierbare geest der genade en der gebeden in de harten van de zijnen. Dat gebed gaat God ook verhoren, want God kroont altijd zijn eigen werk. Dat is hem aangenaam. Nou, en die voorbidders Mozes en Samuel, al zouden die er zijn, zegt de Heer, en al zouden die voor mij staan, voor mijn aangezicht, dan zou ik ze nog niet horen. Weet je wat je moet doen? Dat is een opdracht. De Heer die zegt tegen de profeet Jeremia, drijf ze allemaal maar uit de tempel. Drijf ze maar uit. Lees u het maar. Drijf hen weg van mijn aangezicht. Laat ze uitgaan. En als ze dan zullen zeggen, ja, maar waar moeten we heen gaan? Nou, dan zegt de Heer, wie ter dood, wie ten zwaarde, wie ten honger, en wie ter gevangenis. Met andere woorden, de Heer die zegt, ik ga door met mijn oordelen. En een troostboodschap, de Heer die zegt, nee, ik breng het zwaard, ik breng de honger, ik breng de pestilentie. En dat is een boodschap. En dat gaat Jeremia net wat te ver. Dat wil Jeremia niet. Daar verzet hij zich tegen. Jeremia, die wil een troostboodschap aan dat volk gaan brengen. Maar niet dat de Heer met zijn oordelen komt. En dat de Heer toch door gaat trekken met zijn oordelen. Dat wil hij niet. Jeremia die heeft zichzelf er niet voor over om die boodschap te gaan brengen. Jeremia die is bezet met liefde tot zichzelf. Is dat nu mogelijk? Nou, u weet toch ook wel dat als God een mens bekeert, als God in het leven van een mens komt, dan wordt hij twee mens. Dan werkt de Heer dat nieuwe leven in de uren van de wedergeboorte, dat leven wat uit God is, volmaakt. En dat leven, dat leeft naar Gods wil. Dat kan niet zonder. Dat is echt van harte met God eens. Maar die oude mens, die moet sterven. En daar is nou een heel leven voor nodig. Want Gods kinderen worden aan deze zijde van het graf nooit volmaakt hoor. Die blijven altijd vasthouden van zichzelf. Van de oude verdorven natuur. Die dragen ze hun hele leven mee. Heeft Paulus het niet gezegd. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods. Dat is in persoonlijk leven zo. Maar hoe denkt u dat het nu is in de ambtelijke bediening? Hetzelfde. Daar ben je zelf zo tegen. Als dan dat ik, als dan die oude natuur de overhand heeft, dan zijn we het met God niet eens. En dan kunnen we in feite geen dienstknecht zijn. Zo is het niet met Jeremia gesteld. Hij is niet uit zijn ambt gezet, Heeft zijn ambt ook niet neergelegd? Ja, zo kan het met een dominee ook zijn. Dat je op de kansel staat. En toch, dat je zo ver van je plek bent. En om dan weer op je plaats gebracht te worden. Dat heeft Jeremia, dat heeft hij ruim 40 jaar mogen doen. Hè. Heeft een lange ambtelijke dienst gehad. Mogen verkondigen dat dat volk zich moest bekeren. En bekering hebben Gods kinderen ook nodig. Hè. Dagelijkse bekeringen. Een afkerig hart. De Heere die gaat hun afkeringen genezen. Maar ambtelijk ook. Ambtelijk ook. Om telkens maar weer op de plaats gebracht te worden. Wat is dat noodzakelijk? Nou, dat lezen we ook van Jeremia. Want de Heere die zegt in ons tekstvers. Daarom zo zegt de Heere. Alzo de Heere. De getrouwe verbonds Jehovah. Die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen. Hij heeft het goede werk in Jeremia begonnen. Hij heeft hem geroepen. Hij zegt, zo zult gij wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. En dan zegt de Heer, als dat nou gebeurt, als je nou in de schuld mag komen, dat ik met mij nou niet eens ben. Zo zult gij voor mijn aangezicht staan. Daar zult gij staan. Daar ga ik voor zorgen. Dat is een belofte van de Heer. Daar zorgt de Heer telkens maar weer voor. Wat? Dat zijn knechten voor zijn aangezicht komen te staan. Wat betekent dat eigenlijk? Het staan voor Gods aangezicht. Dat betekent het dienen van God. Dat lezen we ook van de levieten, van de priesters in de tempel. Die daar dienden voor het heilige aangezicht des Heeren. Eerst in de tabernakel, later in de tempel. Die mochten niet zitten. Nee, die moesten gedurig staan. Weet u van wie dat we het ook lezen? In dat laatste Bijbelboek. De openbaring aan Johannes. Dan lezen we van die grote scharen dat ze daar staan. Voor de troon van God. En voor het Lam. Dus staan voor het aangezicht des Heeren. Betekent hem dienen. Zoals een dienaar stond. Voor het aangezicht van de koning. Bereid. Om de bevelen die hij hem gaf uit te voeren. En als hij ze uitgevoerd had, dan kwam hij terug. En dan stond hij weer voor het aangezicht van de koning. Om daar verantwoording af te leggen. Van hetgeen wat hij gedaan had in de naam van de koning. Nou, en zo is hij met Gods knechten ook. Telkens maar weer moeten ze voor Gods aangezicht staan. Bereidvaardig. Om de opdrachten die de koning ze geeft uit te voeren. Maar dat zijn opdrachten, dat hebben we gehoord. Die gaan tegen vlees en bloed in. Dan spaart de Heer ook het vlees en bloed van zijn knechten niet. En ja, dan kan de mens zo vervuld worden met zelfmedelijden. En daar gaan we ons zo gemakkelijk ook tegenover anderen beklagen. Dat we het zo moeilijk, dat ze het zo zwaar hebben. Dus dat is onze eerste gedachte. De plaats die hij mag innemen. Nou zegt de Heer, die zegt Jeremia. Maar nou zal ik ervoor zorgen, hoor man. Dat je voor mijn aangezicht mag staan. Want ik ben de getrouwe. Ik ben de Heer. Het is een verbondsbelofte. Die voortvloeit uit dat heerlijke genadeverbond. Daarom gebruikt hij die naam Heer. Ik zal er zelf voor zorgen. Want als dan Jeremia lag, dan kwam hij nooit op zijn plek. Dan kwam er geen knecht van God op zijn plaats. Maar de Heere, die brengt ze telkens maar weer op hun plaats. Zodat ze dienstbaar mogen zijn in de gemeente. Zodat ze het woord recht mogen snijden. Ja, want daar gaat het over. Hè. Daar gaan we ook over nadenken in onze tweede gedachte. Als we uw aandacht willen bepalen bij het werk. Dat hij mag verrichten. Weet u wat ik eerst als punt had gemaakt? Hè? Het werk wat hij moet verrichten. Ja, het is ook een moeten. Maar het is boven alles een mogen. Weet u waarom? Omdat God er met zijn genade in meekomt. En dan mag hij het gaan verrichten. Dan wordt hij gewillig gemaakt. En wat is dat nou voor werk? Wat kunnen we daar nu van lezen in de tekst? Nou, dan lezen wij. En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Dan zal je mijn mond zijn. Dan zal je mijn woord goed verkondigen. Als je het kostelijke van het snode uittrekt. Wat betekent dat nu eigenlijk, gemeente? Waar wijst dat ons nu op? Wel, dat wijst ons op het werk van de goudsmid. Goud, dat wordt niet zomaar gedolven. Dat is geen puur goud, nee. Daar zijn zoveel bestanddelen, die horen daar niet in thuis. En die moeten verwijderd worden. En weet u waar dat vooral gebeurt? Als dat goud wordt gebracht door de goudsmelter in de smeltkroes. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij het vuur heet stoken. Dan gaat hij het goud gaat hij smelten. En dan komen al die onzuivere bestanddelen die komen boven. Dan gaat hij het kostelijke goud. Gaat hij uit het snode trekken. Het schuim. Schuim en goud. Dat is vermengd. En dat vuil dat moet weg. Daar weet God wel raad mee. Dat moet weg. Maar dat goud, waar wijst dat nu op? Dat wijst nu op het werk van God. In de harten van zijn kinderen. In de harten van zijn knechten. Hé, maar als we dat zo gaan lezen, gemeente. We hebben het net gezegd, in dat 15e hoofdstuk. De profeet Jeremia, die is ver van zijn plek af. Hè? Ver van zijn plek. En toch, hè, weet u nog wat daar stond in dat 16e vers? Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijn harte. Want ik ben naar uw naam genoemd. O Heere God der Heerscharen. Komt genadewerk openbaar of niet? Wat de Heer heeft verheerlijkt in het leven van Jeremia. Gods woord heeft zijn kracht gedaan. Dat woord dat heeft hij opgegeten. Dat is één met hem geworden. Heeft er vreugde en blijdschap in gevonden. Ik hoop dat de Heer u dat ook mag geven in de ambtelijke bediening. Dat woord op mag eten, dat één met je wordt. Dat is zo noodzakelijk, telkens maar weer opnieuw. Nou, dat heeft Jeremia nu mogen doen. Gods genade, waar komt zo duidelijk openbaar. Maar we hebben het ook gehad over dat schuim, hè? Of niet? Dat Jeremia zich gaat beklagen. Wat? Dat hij zelf zegt. Wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt. Dat is wat. Hij vervloekt zijn geboortedag nog niet. Zover is hij nog niet. Maar hij is wel vervuld met zelfmedelijden. Allemaal schuim, Jeremia. Allemaal vuil. Hoort u? Het ligt ook in het leven van Gods knechten. Zo door elkaar. Maar nu gaat de Heer, die gaat dat schuim gaat hij wegnemen. En dan? Nou, dan gaat hij zijn knechten bekwaam maken om zijn woord recht te snijden. Want als de Heer nou dat schuim wegneemt uit het leven van Jeremia, dan moet hij naar dat volk toe. En dan durft hij te gaan zeggen. Jeremia die dacht bij zichzelf, dat is goud wat er blinkt daar in de tempel, of niet? De Heer is bezig om zijn genade te verheerlijken. Dat is een volksbekering. Net zoals Nineveh. En er zal ook waar werk van de Heere ondergevonden worden. Zeker. Daar zal ook wel wat bij zijn wat niet uit God is. De een trekt de andere soms mee. Kunnen er heftige gemoedsbewegingen zijn. En dat toch niet uit God is. Maar Jeremia die geloofde toch de Heere die is aan het werk. En dan zo'n boodschap gaan verkondigen. Nee. Daar heeft hij zichzelf niet voor over. Hoort u het? Hij zag voor goud aan. Wat eigenlijk schuim was. Vuil. Hij dacht God is aan het werk. Zo kan een mens zichzelf vergissen. Als het u gaat over dat kostelijke uit het snode uittrekken. Dat onderscheid. Ach, dat kunnen wij mensen niet. Kunnen ook Gods knechten niet. Want die kunnen zich zo makkelijk vergissen. Weet u toch? Samuel, hij wordt notabene een ziener genoemd. Heeft zich 7 maal vergist in het huis van Isaï. En zo vergissen Gods knechten zich. Weet u wat hij eraan zegt? De mens die ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere die ziet het hart aan. Jeremia die dacht, oh wacht, dat is een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Oh, wat heeft hij dat gehoopt, Wat heeft hij daar naar uitgezien? Dat doen al Gods knechten. Daar zien ze naar uit. Dat de Heer gaat werken. Dat zijn werk openbaar mag komen. Dat is een hartelijke verlangen. En dan een man als Jeremia. Die zijn volk zo lief had. Hij zou niet anders wensen. En dan zegt hij: nee, Jeremia. Dat is mijn werk niet. Je moet het kostelijk uit het snode ei trekken. Je vergist je eigen. Het lijkt er wel op. Maar het is het niet. En om daar nou mee eens te worden. De Heer die zal doorgaan trekken met dat volk. Hij zal straks komen met zijn oordelen. En zeker in de weg van de oordelen. Zal er straks toch een overblijfsel behouden worden. Kan Jeremia hier niet meer zien. Maar het is Gods werk nog niet. Het zal dieper moeten. Die tempel. Waar ze nu nog staan te schreeuwen. En waar ze nu staan te bidden. Die tempel die zal straks verwoest worden. Ze zullen straks in de ballingschap worden weggevoerd. En daar zal de Heer. Daar zal de Heer. Een overblijfsel. Naar de verkiezing van zijn genade de schuld gaan brengen. Daar gaat God werken. Maar wat er nu gebeurt. En Jeremia heeft gedacht: Gods werk. Nee, maar zegt de Heer. Jeremia, nou moet je leren. Dat is die goudsmid. Dat is nou het werk. De arbeid. Kostelijk uit het snode uit te trekken. Dat is nog zo. Worden zo gemakkelijk tranen geschreid. Sommige mensen dan. Die schreien zo tranen. Maar zijn het nou tranen uit God? Het gaat niet buiten de tranen om. Maar Gods woord leert ook. Er is een droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Weet u wat nou het kenmerk is van die droefheid? Dat is een droefheid, daar staat eigenlijk in het Grieks, die is overeenkomstig God. Die is overeenkomstig Gods wil. Dat is een droefheid, die is God wel behagelijk. En wat is God nu wel behagelijk? Wat kan God nu behagen? Zijn eigen werk. En die tranen, die gaat de Heer nu zijn fles vergaderen. En die gaat hij in zijn register, gaat hij die schrijven. Die tranen, die zijn hem dierbaar in zijn oog. Dat is nou zijn eigen werk. En dat ziet God zelf. En denk erom in dat gemis. Tranen die geschreid worden. Vanuit een levend godsgemis. Nou, die tranen. Die gaat hier afdrogen. En dat gemis gaat God vervullen. Tranen die geschreid worden. Vanuit een levend Christusgemis. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Tranen die geschreid worden. Als het gaat over die dierbare derde persoon. Als de verzegelaar van het werk Gods. Nee, die tranen worden niet voor niets geschreven. De Heer gaat dat gemis gaat hij vervullen. Maar hier gaat het niet over een gemis aan God. Nee, hier gaat het over een gemis aan water. Natuurlijk water. Als ze water hebben. Nee, wat schrijft Gods woord daar nu van? Dat is nou de droefheid der wereld. Werkt de dood. Weet u waar de mens dat bedroefd over is? Niet over de zonde die scheiding maken tussen God en tussen onze ziel. Nee, dan is een mens die is bedroefd vanwege de bittere gevolgen van de zonde. En die zijn ontzettend, of niet? Vreselijk zijn de gevolgen van de zonde. We zijn aan de dood onderworpen. Het liefste wat we op aarde hebben, dat moeten we missen vanwege de zonde. Moeten we een keer loslaten. Wat een tranen worden er dan niet geschreid, ja. Maar ten diepste zijn dat tranen van opstand en vijandschap tegen God. Om er nou eens ondergebracht te worden. Om er nou eens mee eens gemaakt te worden. Wat hebben we verdiend? Dat is dan het grootste. Als de Heer zo de gevolgen van de zonde wil bepalen om te brengen bij de zonde zelf. Dat we het gaan zien, we hebben tegen God gezondigd. Het kostelijke uit het snode uittrekken. Dat goud, dat is kostbaar. Gods werk, nou dat is nou Gods werk. Weet je wat nou een kenmerk is van Gods werk? God werkt altijd op zichzelf aan. Dat is Gods werk. Dat brengt altijd aan zijn voeten. Calvijn die spreekt over een schuldbelijdenis met je rug naar God toe. Kijk, en dat is verkeerd. Dan vluchten we bij God vandaan. Maar waar het werkelijk het werk des Heer is, daar komt een volk aan zijn voeten in de schuld terecht. En dat moeten Gods knechten nu leren onderscheiden. Hoe? Kunnen ze dat zelf zo maar zien? Nee. Weet je wat ook altijd noodzakelijk is? In het persoonlijk geestelijk leven, dat God licht geeft over licht. Dat God licht geeft over zijn eigen werk. En dat is nou in de ambtelijke bediening ook zo noodzakelijk. Wij kunnen het niet onderscheiden. Maar als de Heer er getuigenis aan geeft met zijn geest, dan vindt het weerklank in het hart. Dan zeg je, dat is Gods werk. En dat niet om het de hand op te leggen, moeten we ook voorzichtig mee zijn. Voorzichtig mee zijn. Ik kom uit een gemeente en daar hadden we wijze ouderlingen. Weet u wat die altijd zeiden? Jongen, er is meer te krijgen. Altijd staan naar meer. In het natuurlijke leven is het slecht als we ontevreden zijn. Heel slecht. Maar geestelijk mag je ontevreden zijn. Altijd maar vragen aan de Heer om meer. Want er is altijd meer te krijgen. En in God is een eeuwige overvloed. En als Gods kinderen in de hemel zijn, dan zullen ze zeggen, nest die koningin van Scheba. En de helft is me nog niet aangezegd. Het kostelijke van het snode uittrekken. Dat betekent onderscheidelijk breken. Separerend breken. Ik hoop dat de Heer ons die genade geeft. Dat hebben we allemaal nodig. Als dienaren van het woord. Onderscheiden te breken. Om het brood niet te nemen en de hondekens voor te werpen. Om daarvoor bewaard te blijven. We gaan onze derde gedachte. De trouw die hij mag bewijzen. Dat is het slot van de tekst. Want daar lezen we. Laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. De Heere die gaat nog door. Want de Heere die zegt eigenlijk, Jeremia die denkt volgens is op de plek. Ga goed. Nu kan ik zijn troostboodschap gaan brengen. Ik zou het niet verwillen. Nu kan ik het evangelie gaan verkondigen. Want daar is plaats voor gemaakt. De Heere die heeft dat volk in de schuld gebracht. Ja, en aan schuldigen mag je het evangelie gaan verkondigen. En dan zegt de Heere nee. Want ze zijn nog niet in de schuld. Ik zal doortrekken met mijn oordelen. En dat is voor Jeremia zo moeilijk. Hè? Weet u, Jeremia die heeft een gezegende tijd meegemaakt. Want we hebben net gezegd, hij mocht 40 jaar, ruim 40 jaar profeet zijn. En nu is het onder koning Joachim, maar hij is begonnen onder koning Josia. Nou, dat was een gezegende tijd. Een jonge koning aan een jonge knecht van de Heer. Josia, een jonge koning. Jeremia, een jonge profeet. En Josia die heeft de tempel laten restaureren. Toen is het wetboek gevonden. Het volk gereformeerd. Dat was wat. Dat volk dat ging weer wandelen in de wegen des Heeren. Het paasfeest werd gevierd. En toen. Nou die koning Josia. Die is een keer ongehoorzaam geweest. Hij is ten strijde getrokken tegen farao Necho. De koning van Egypteland. En toen heeft hij farao Necho geprobeerd tegen te houden. Dat had hij nooit mogen doen. Want farao Necho, de Heer had gezegd dat hij zich haasten zou. En nou probeert die jonge koning Josia, hij zo 40 jaar hem tegen te houden. En dan sneuvelt die koning, die godzalige koning in de strijd. En wat er dan gebeurt? Nou dan komt het uit dat een mens niet kan bekeren. Dat houdt geen stand, hè. Wilt maar opletten. Als de dominee je bekeert, houd nooit stand. Je hebt mensen die zijn bekeerd door de dominee. Misschien hebben we dat verhaal al eens een keer gehoord. Er ging een dominee Kispen, die stond in Amsterdam. En die loopt samen met een ouderling over een gracht. Amsterdam is natuurlijk heel wat grachtenrijk. En daar ziet hij in de verte een man aankomen. En die man, die is beschonken. Die is zo dronken als wat. En hij slingert van de ene kant naar de andere kant. En dominee Gisper die zegt tegen die man, tegen die ouderling, joh, wat is dat nou? Zie je dat? Die man die is dronken. En ik dacht dat die man bekeerd was. Die ouderling die zegt, dan moet je dadelijk maar eens aan hem vragen, als we bij hem zijn. En dan zijn ze bij die man en dan zegt dominee Gisper, hé joh, hoe kan je ook dronken zijn? Ik dacht dat hij bekeerd was. Hij zegt, ja, dat klopt. Door u, hoor je het? Door u, door een mens. Houd nooit stand. Nee, door God tot God bekeerd. En Josia, uitwendig kon hij het volk wel reformeren. Hij kon het hart niet bereiken. Josia was koning. Weet je welke koning daar nou voor nodig hebt? Er is maar één koning die dat kan. Hè? Dat is Christus. Dat is Christus. Hij kan het hart van zijn volk bereiken. Hij maakt ze gewillig. Hij trekt ze vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan krijg je een inwendige reformatie. Dan gaat het van binnen. Dan is het niet alleen maar werk van de buitenkant. Dan ben je niet alleen maar uitwendig geheiligd. Nee, dat gaat van binnen. Dat kan hij alleen als die grote koning. Zo werft hij zich nog steeds onderdanen. Zo zendt hij zijn dienaren nog uit. Zo heb je ook een dienaar uit zijn hand mogen ontvangen. Dus Josia is omgekomen. En toen ging met het volk bergafwaarts. En dat is wat als je ook als dominee alles bergafwaarts gaat, ziet gaan of niet. In de wereld rondom je heen. In je gemeente. Dat wil je eigenlijk niet in. En dat het dan toch goed gaat. Toch goed gaat. Nou, dat kunnen wij niet meer zien. Dat de Heer toch zijn raad vervult. En dan volgt dat soms steeds verder weg. En dan begrijp je wel. Ja, het werd voor Jeremia steeds moeilijker. Dan wordt voor Gods knechten steeds moeilijker hoor. En wij leven in een tijd waarin de wereld steeds wereldser wordt. Waarin de zonde er steeds meer uitkomt. En het wordt steeds erger. Ja, en weet je wat dan een heel groot gevaar is in de ambtelijke bediening? En dat zie je eigenlijk vooral in onze kerk. Hè? Want we zijn wel hersteld, hervormd. Maar voor mezelf heb ik nog heel veel vraagtekens. En weet je waarom? Wordt er nou te gehandhaafd? Hoe gaan we daar nou mee om? We laten de zonde maar toe, want er toch is die volkskerk, die grote kerk, en er komt alles maar. Of niet? En aanpassen om de mensen erbij te houden. Dan moet je maar wat toegeven. Dat is eigenlijk wat. Ja, want als je niet toegeeft, dan weet je wat je dan bent. Dan ben je een man des krakeels en een man der twisting. Dan krijg je de mensen tegen je. Nee, in onze tijd dan zeggen ze, ja, maar dat is toch niet meer tegen te houden. Toch hebben we dat te doen. Getrouwd te zijn. Weet je wat de Heer tegen Jeremia zegt? Jeremia, moet nou eens luisteren. Laat hen tot u wederkeren. U moet blijven staan. U moet bij uw boodschap blijven. Dan moet je vasthouden. Je moet mijn mond zijn. Laat hen tot u wederkeren. Maar nou de waarschuwing. Want de Heer die kent zijn knecht wel hoor, Jeremia. Ja, die had zijn eigen tegen. Ja, maar wij ook. Wij ook. Dan zegt de Heer, die zegt, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Denk erom, Jeremia, je mag niet wijken. Hé, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Wij zijn toch, ja, geneigd. We zijn liefhebbers van onszelf, we zijn ermee begonnen. Ook in de ambtelijke bediening, om maar wat water bij de wijn te doen, om een beetje toegefelijk te zijn. Dan kom je daar in dat gezin, je bent er al verschillende keren op huisbezoek geweest. Er staat een tv-toestel. Dan denk je, ja, dat heb ik al zo vaak gewaarschuwd. Zou ik nou weer wat moeten zeggen? Ja, weer wat zeggen. Ah, vooruit dan maar. Of je weet, ze hebben op het internet. En moet je nou weer wat zeggen van die kleding, van dat meisje, van die vrouw? En moet je nou weer die man vermanen dat hij trouw in de kerk moet komen? Ja, zegt de Heer. Denk erom dat je niet toegeeft. In de ambtelijke bediening. Dat je getrouw blijft. Ja, maar als we dat in onze tijd doen, dat heeft Jeremia ook gezien, hè? Het gleed steeds verder weg, het volk ging gewoon door. Hè? En in onze tijd ook, dan zie je, het gaat maar door, het gaat maar door. Het gaat steeds verder weg. En die kloof die wordt steeds breder. En de mensen krijgen steeds meer kritiek. En er komt van alles en nog wat over je heen. En dan krijg je soms medelijden met jezelf. Als het liefdesvuur van de Heer niet zo jaar brandt. Wat ontstoken is door de hemel zelf. Dan krijg je steeds meer meeleid met jezelf. En denk je, ik heb eigenlijk er helemaal niet voor over. Liever niet. Zou ik maar zo doen? Net doen of dat ik niks zie. Zou ik het door de vingers zien? Dat wil de Heer en mij ook. De Heer die kent zijn knecht hoor. Want hij weet volmaakt wat er leeft in haar hart. Ook in de prediking. Niet te scherp. Want en niet te diep erop ingaan. Want dan beleven de mensen tegenwoordig toch niet meer. En dat dat nou toch gepredikt moet worden. De Heere die zegt Jeremia. Denk erom dat niet wederkeer tot die mens hoor. Dat niet toe gaat geven. Ik heb eens meegemaakt met een man. En die kon bij mij gaan lid worden. Want hij had tv. Zet dan kom je er bij mij niet in. Hij kwam er ook bij een andere dominee. Niet zo bij mij ook. Weet je wat hij tegen me zei? Hij zei dominee, ik hoop dat God u nog eens bekeert. En daar me toelaat. Nou, dat is het nou. Die man die wilde dat ik wederkeerde. Nee, hij moet wederkeren. Dus blijven staan. En ik hoop dat de Heer u daar de genade voor mag geven. In deze tijd, er komt wat op een predikant af. Komt wat op predikant af, ook die hier zitten. Ouderlingen, ambtsdragers. Wat doen we? Beetje toegeven? Ja, want anders lopen de mensen weg. Zo. Wat zijn we dan eigenlijk? Dienaren van mensen. Of niet? Mensenbehagers. Bezet met bange mensenvrees. Ik weet één ding heel zeker. Als we God aan onze kant hebben. We moeten niet zo bang zijn. We zijn veel te bang. Dan zitten de kerken vol. En als je nou toe gaat geven. Ik heb eens gehoord van een evangelist in Amerika. Die zei. Daar werden de kerkdiensten verzet. Voor de voetbalwedstrijden. Er zaten bijna geen mensen meer in de kerk. Kijk, dat is nou wederkeren tot volk. Dan gaat het wel heel ver, of niet? Hou je geen mensen in de kerk. Waarom nou te blijven staan? De bal te blijven staan. Wat is daar nou voor nodig? Genade. Hé, waar roept dit nu om, hè? Want nu hebben we het over Jeremia. En Jeremia die is getrouw geweest, hè? De overlevering zegt dat hij gestenigd is in Egypteland. Getrouw tot de dood. En zo heeft hij de kroon des levens mogen ontvangen. Hij mocht inderdaad getrouw zijn in zijn ambtelijke bediening. Maar had Jeremia dat nu aan zichzelf te danken? Nee, echt niet hoor. Dat had hij niet aan zichzelf te danken. Weet u waar het hem over gaat? Jeremia was een profeet. En die profeet die wijst heen naar wie? We hadden het net over die koning Josia. Koning Josia die kon het hart van zijn volk niet bereiken. En koning Josia, ach. Koning Josia die wees hij naar Christus. En tegelijkertijd riep hij om Christus. Hij kwam alles tekort. En dat is met Jeremia met, zoals profeet. Nou is er één getrouw geweest in heel zijn huis. En wie is dat nou? Dat is nou die grote profeet en die leraar der gerechtigheid. Wat is hij getrouw geweest in zijn bediening? En wat hebben we nou nodig? Wat had Jeremia nou nodig? Om uit hem bediend te worden. En wat hebben Gods knechten nu nodig? Wat hebben u en ik en al Gods knechten die hier zitten nu nodig? Om uit hem bediend te worden. Om getrouwmakende genade van hem te ontvangen. Want in eigen kracht blijven we nooit staan doen. Daar gaan we onderuit hoor. Daar gaan we echt onderuit. Maar om nou uit hem bediend te mogen worden. Om zo getrouwd te zijn in de ambtelijke bediening. Nou, ik hoop van harte, geliefde vriend en broeder, dat de Heer u dat mag geven. Ook in de gemeente van Frieseveen. En dat u ook hier tot een zegen gesteld mag worden. En dat u telkens maar weer die getrouwmakende genade mag ontvangen. Om trouw te zijn in de ambtelijke dienst, in de verkondiging van het woord. Door het woord recht te snijden. In de leer, maar ook als het gaat over het leven. We hebben net gehoord, om de gemeente ook te vermanen. Om ze erop te wijzen. Want het gaat om Gods eer. En het gaat om het behoud van zondaren. En dan hoop ik ook, gemeente van Frieseveen, dat u zo, dominee Teunis, zelfs een dienaar uit Gods hand mag ontvangen. En dat je hem zo ook mag erkennen dat de Heer u daartoe ook zijn genade wilde schenken. Amen. We gaan nu, voordat we het bevestigingsformulier gaan lezen, zingen van Psalm 20. En daarvan het eerste vers dat op uw klachten hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekte, God van vader Jacob, beuren u in een hoog vertrek en wat er verder volgt. Geliefde broeders, het is u bekend hoe wij nu tot drie onderscheiden reizen de naam van onze medebroeder Willem Jacob Teunissen hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, hetzij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen worden bevestigd in de dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs voortgebracht heeft tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, Willem Jacob Teunissen, en alle die er tegenwoordig zijt, voor alle dingen aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de inzetting en het ambt der herders of dienaars des woords. Alwaar eerstelijk valt op te merken dat God, onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven door een bijzondere genade, daartoe gebruikt de dienst van mensen. Hierom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten. en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat u dit heilige ambt meebrengt, kunnen wij lichtelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijkerwijs, het werk van een gewone herder is de kudde die hem bevolen is te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren. Alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente, die God roept onder zaligheid en houdt ze als voor schapen zijner weide. Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging des goddelijke woords met de aanklevende bediening der sacramenten, der gebeden en der heilige sacramenten. Hetzelfde woord Gods is ook de staf waarmee deze kudde geleid en geregeerd wordt. Dienvolgens is het openbaar dat het ambt der herders of dienaar des woords is. Eerstelijk dat zij des Heeren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard grondig en oprechtelijk aan hun volk zullen voordragen en het toe-eigenen, zo in het gemeen als in het bijzonder tot nuttigheid der toehoorders, met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen naar eens iegelijks behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus. En weerleggende met de heilige schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons klaarlijk te kennen gegeven in de heilige schrift wanneer de apostel Paulus zegt dat deze arbeider in het woord en elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of de regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwen of oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden en dat recht snijden, insgelijks die profiteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt van een dienaar des evangelies in 2 Korinthe 5 vers 18 tot 20. Waar de apostel aldus spreekt, al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons, namelijk de apostelen herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten of ambassadeurs van Christus wegen. Alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Belangende de weerlegging der onzuivere leer, zegt dezelfde apostel in Titus 1 vers 9... dat een dienaar aan het woord Gods moet vasthouden om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt der herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen, Handelingen 6 vers 4, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Dat hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige Paulus ziende tot Timotheus al dus spreekt: ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, enzovoorts. Ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen. De Heer heeft ingesteld tot zegelen zijn er genade. Gelijk blijkt uit het bevel de apostelen door Christus gegeven en de herders ook aangaande in Matthäus 28 vers 19. Doopt hen in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Insgelijks in 1 Korinthe 11 vers 23. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, enzovoorts. Ten laatste is het werk van de dienaars des woords, de gemeente Gods, in goede tucht en orde te houden en te regeren op zulke manier als Christus geordineerd heeft. Want Christus in Matteüs 18, vers 18, gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus: al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, terwijl zij anders niet voor de gemeente God zouden kunnen zorg dragen, nog die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift ook genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, want zij hebben opzicht over het huis Gods, waarin zij verkeren, ten einde al daar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan. En dat met de sleutelen des hemelrijks, die hun bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden, volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is. Nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen. Het welk ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen. Zie, ik ben met u lieden tot de volleinding der wereld. Al waar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die hij daar aanspreekt konden niet leven tot de volleinding der wereld, te alle tijden op aarde onderhouden worden. En hierom vermaand Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had aan bekwame mensen te betrouwen, aan getrouwe mensen te betrouwen, welke bekwaam zijn om anderen te leren, gelijk hij ook, dien volgens Titus geordineerd hebbende, tot een herder hem voortbeveelt van stad tot stad ouderlingen en opzieners te stellen. Terwijl dan ook wij, om deze dienst in de kerken Gods te onderhouden, nu een nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen, en tot nog toe gesproken hebben van het ambt der zodanigen, zo zult gij, Willem Jacob Teunissen, antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, ten einde iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst, zoals het behoorlijk is, aan te nemen. Ik verzoek u nu op te staan van uw zitplaats. Eerstelijk vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettiglijk van God, van Gods gemeente en minzien door God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouwelijk te bedienen en uw lering te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, volgens de gemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwam te ontgaan. Wat is er op uw antwoord?
Ja, ik van het ganse hart.
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeren u zo in uw bediening, dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar mocht wandelen, tot grootmaking zijns naams en tot uitbreiding van het rijk zijn zoons, Jezus Christus. Amen. We gaan nu samen staande dominee Teunissen toezingen uit de 134e psalm. En daarvan derde vers. Dat Heere zegen op uw dauw, zijn gunst uit Sion u bestraal. En wat daar verder volgt. Derde van Psalm 134. In Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Hebt Christus lief en wijd zijn schapen, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende, of het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren en verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig. Opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op de leer en volhard daarin. Leid geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen zult gij en uzelf behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gij ook, geliefde christenen, ontvang deze uw dienaar in den Heere met alle blijdschap en houd de zodanig in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt. En bid, neem dan het woord aan, het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen. Niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen, opdat zij het dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden dat de vrede God zal komen in uw huizen en dat gij lieden die deze aanneemt in de naam eens profetenloon zult ontvangen. En door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Ik ga u nu niet verder toespreken, want ik hoop vanavond ook nog te spreken namens de klasjes Noord. Dus vandaar dat ik nu weer geen toespraak ga houden. Ik dacht, in de preek is ook al voldoende gezegd. En in het formulier staat nog veel meer. En vanavond dan hoop ik ook nog een woord te spreken. Doch aangezien niemand tot zich, tot iets van al deze dingen van zichzelf bekwaam is, zo laat ons God aldus met dankzegging bidden. En dan besluiten we tevens. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst der mensen uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat gij de kerk hier ter plaatse nog zo genadiglijk voorzien hebt met een getrouwe dienaar. Wij bidden u, wil hem door uw geest hoe langer hoe meer bekwamer maken tot de dienst waartoe gij hem bereid en geroepen hebt. En opende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem sprake gevende tot opening zijn monds. Om met vrijmoedigheid de verborgenheden van zijn evangelisch te kennen te geven en te bedienen. Begiftigt hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren. En in de christelijke vrede te onderhouden. Ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voortgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeite en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten. Opdat hij door de troost uw geestes gesterkt zijnde en ten einde toestand vastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde zijns Heren. Wil ook aan dit volk en deze gemeente uw genade verlenen, dat zij zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennen als van u gezonde, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende des eeuwige levens deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader in de hemelen, zij uit uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We gaan nu samen zingen van Psalm 135. En daarvan het eerste vers. Prijs de naam van uw God, zie de knechten hier vergaat. En wat daar verder volgt in het eerste vers van de 135e psalm. en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede.